Ons skriflesing is uit Johannes 20 vers 1 tot 23 en Jesaja 42 vers 1 tot 17. Eers lees ek Johannes 20 vers 1 tot 23. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe, en kom by Simon Petrus en by die ander disipel, vir wie Jesus lief gehad het, en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit, en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop, en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy doeke lê, maar hy het nie ingegaan. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ingegaan. En hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disipels het weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitenkant, by die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buk sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan. Een by die hoof en een by die voete waar die lichaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, hoekom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink, dat dit die tuinier was, en antwoord hom, meneer, as u hom weggedraaid, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om, en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar ga na my broeders, en sê vir hulle, ek vaar op, na my vader en julle vader, en my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disipels gaan vertel, dat sy die Here gesien het, en dat hy dit vir haar gesê het. En toe dit aand was, op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disipels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan, en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit op gesê het, wys hy hulle sy hande, en sy sê, en die disipels was bly, toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle, en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Dan wil ek ook een gedeelte lees uit die profetenboeken. Jesaja 42 is een van die profetieën oor die knecht van die Heer. Ons lees vers 1 tot 17. Daar is my knecht, wat ik ondersteun, my uitverkorene en wie my siel een welbehaa het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg naar die nasies uitbring. Hy sal nie skreeuw of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek en die doffe lampit nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat hy die reg op aardige grond het nie. en die eilande wag op sy leer. So sê God, die Here, wat die hemele geskape het en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel, ek, die Here, het u geroep in gerechtigheid. En ek vat uw hand en behoed u en gee u als een verbond van die volk, als een lig van die nasies. Om blinde oë te open, om gevangenis uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit. Vers 8. Ek is die Here, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee nie, of ook my lof aan die gesnede beelde nie. Kyk, die vorige dinge het gekom, en nieuwe dinge verkondig ek. Voordat hulle uitspruit, laat ek julle dit hoor. Sing tot eer van die Here een nieuwe lied, sy lof van die einde van die aarde af. Julle wat op die see vaar, en alles wat daarin is, eilanden en bewoners daarvan, laat die woestijn in sy stede uitroep, die dorpe waar Kedar woon, laat die rotsbewoners jubel van die top van die berge af skreeuw. Laat hulle aan die Here die eer gee en sy lof in die eilande verkondig. Die Here sal uittrek soos 'n held. Hy sal die ijver opwek soos 'n krijgsman. Hy sal die strijdkreet aanhef, ja uitskree, teen sy vijanden hom als held openbaar. Ek het baie lang geswyg, my stilgehou, my bedwing. Ek sal uitskreeuw soos een wat baar, ek sal hard asemhaal en hyg tegelijkertijd. Ek sal berge en heuwels woes maak en al hulle planten laat verdroog. En ek sal rivieren tot eilanden maak en waterplassen laat opdroog. En ek sal blindes lei op een weg wat hulle nie ken nie. Hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is. Ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit en die hobbelachtige plekke gelyktes. Dit is die dinge wat ek doen en nie nalaat nie. Maar die wat op gesneerde beelde vertrouw, wat aan gegoote beelde sê, julle is ons gode, die sal achteruit wijk, diep beskaamd staan. Ons luister vandag na die evangelie, wat na ons kom in Johannes 20, vers 19 tot 23. Jezus verskyn daar aan sy disippels en hy sê vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. En Jezus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, wat is die bedoeling van Jezus' opstanding? Wat moet gebeur na die dag van Jezus' opstanding? Wat het verander? Maakt dit een verschil? Dit is iets waardoor ons allemaal vandaag en morgen daarna kan nadenken. Ja, wat een verschil maakt die opstanding van Jezus eindelijk? En ik denk niet net aan die kerk niet. In die wereld wordt ook daar die vraag gevraagd. Partijkeer aanvallend. Maar ook met belangstelling. Door mensen wat die leegheid van hun eigen antwoorden ontdekken. Mensen zeggen die groot verhalen, die groot systemen van denken is voorbij. Mensen zoeken persoonlijke verhaal. Dit moet authentiek wees. Hulle kan niks met oude waarheden. Wat jij maar net zo ervaart. Mensen kan indringende vragen vragen. So what? Wat een verschil maakt het nou eindelijk? En je kan het moeilijk vinden om een antwoord te geven. Ons is zo vertrouwd met die evangelie. het in my groot geword, die meeste van ons, dat ons partyke nie kan verstaan dat mense anders denk nie. Maar hierdie vraag kan ons laat besef dat ons toegelaat het dat daar stof oor die ou waarhede geval het. Ons moet dit wegblaas en opnuut verras wees met die evangelie. Probeer 'n slag om jou in die skoene van jou ongelowige buurman te verplaas. Kyk na die evangelie met die oë van iemand wat teleurgesteld is in haar kerk. Die woord van God is heeltemal voldoende om die vraag van elke periode in die geskiedenis te beantwoord. Die Gees van Christus is magtig en kan harte heel maak en vaste sienings sommer laat verbrokkel in mense se koppe. Luister en worstel met daardie vraag. Bid en probeer om saam met die mense antwoorde te vind. Op die dag van die opstanding is dit duidelik dat alles verander het en dat alles gaan verander. Die plan het nie verander nie, maar dit dring nou eerst tot die disippels deur. Hulle word uit hulle klein, vertroude omgewing, Galilea daar in die noorde van Israel, uitgestuur in die hele wêreld. Jerusalem, Samaria en die heidelande rondom Israel. Die vissers wat al genoeg moeite gehad het om hulle nette in die meer van Tiberius uit te gooi en vis te vang, kry nou 'n visvywer so groot soos die wêreld. Jesus het opgestaan. Ons bevraagteken dit nie. Maar besef ons hoe ons lewe daarin verander het. Jesus het opgestaan. So what? Is dit sigbaar in jou lewe? En kan jy iets vertel vir 'n ander? Wat 'n verskil het die opstanding van Jesus gebring? Die tema van die preek is raak wie Jesus volg moet in beweging kom. Die eerste plek, hy stuur sy gemeente uit om sy missie voort te sit en hy gee sy kragtige gees in 'n pragtige boodskap. Die verslaan wat ons het van die opstandingsdag verduidelik vir ons wat gebeur het tydens daardie dag. Die hele dag is Jesus besig om sy disippels van die opstanding te oortuig. Ongeloof en angs sluit hulle harte toe en hulle verstand. Lukas 24, die disippels het die vroue wat Jesus ontmoet het nie geglo nie. Ag, is maar onsinnige praatjies. En hier het ons gelees Petrus sien, maar dit registreer nie. Dan gaan we naar huis toe. Tussen vers 18 en vers 19 gebeurt daar nog iets belangriks. Ons leest dit in Lukas 24. Dit is einde middag wanneer twee mannen, of een man en een vrouw dalk, terug gaan huis toe in Emmaus. Ook hulle geloof nog niet. Hulle vertel die hele story van wat gebeur het met Jesus vir 'n vreemdeling wat hulle op die pad ontmoet. En hulle besef nie dat hulle vir Jesus oor sy eie dood vertel nie. Onverstandig, traag, noem Jesus hulle. En sodra hulle Jesus herken, hardloop hulle terug Jerusalem toe. Weer 12 kilometer se stap. Dit sal gemakkelijk so 3 of 4 uur gevat het. Nee, wie Jezus volg, het nie tyd om stil te sit nie. En terwyl hulle nog hulle verhaal vertel aan die ander disciples, staan Jezus in hul midde. Vrede, sê hy vir die bang disciples, wat angstig hulle deure toegesluit het. En eindelijk het hulle hom herken. Sy hande, sy sy, die gate wys dat het regtig hulle Heer is. En sy stem en bewegings, ja, hy is lewendig. Is regtig hy leef. Hy is nie meer dood nie. Hulle is bly. Jesus is terug. Hy leef. Jesus neem hulle angs weg. Maar die vrede beteken nie dat hulle nou rustig by die huis kan bly nie. Jesus stuur hulle dadelik op pad. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook julle. Nou wie die oorlog in Irak in 2003 nog kan onthou, sal seker nog die moment onthou dat president Bush op een aircraft carrier, so'n groot skip, gestaan het met een groot banner achter hom. Mission accomplished. Dit was inspirerend. Maar ongelukkig was dit voorbarig. Die oorlog het nog jare aangegaan en die VSA sukkel om hulle weermag aan Irak en Afghanistan te onttrek. Maar Jesus sê duidelik vir sy disippels: mission continues. Die missie gaan voort. En julle gaan dit vir my voortsit. Nou, wat was Jesus se missie dan? Ja, hy het gekom om sy volk te red van hulle sondes. Lees ons in Matteus 1 vers 21. Dis die betekenis van sy naam, Jesus. En dit het hy toch aan die kruis gedoen. Hy het gelei en het voor sy volk gesterwe. Dit is nou toch volbring? Hy het toch so gesê? Maar hoe bijzonder en uniek sy leiding ook is, dit was nog nie die hele plan van God nie. Daar is meer. Jesaja geef vir ons die profetie oor die knecht van die Heer. Jesaja 42 is een van daar die profetieën. Dit is een venster op Jezus' leven en missie. Vers 1. Daar is my knecht wat ek ondersteun, my uitverkorene en wie my siel welbehaag het. Ek het my gees op hom geleer, hy sal die reg naar die nasies uitbring. Jesus is gesalf met die Heilige Gees. Die knecht van die Here het een geweldig groot taak gehad. En daarom kry hy die bystand van die Heilige Gees in sy hele lewe. Die Heilige Gees het aan die begin gestaan. Hy was die uitvoerder van die heilige ontvangenis en die maagd Maria. Hy het Jesus in sy jeugd laat groei in genade en wijsheid. Jezus was vervuld met die Heilige Geest bij zijn doop. Daar had die Vader zijn goedkeuring oor hem uitgespreek. Die liefde van God en zijn unieke missie is daar bevestigd. En zo heeft die Geest Jezus aangemoedigd en bekwaam gemaakt voor zijn missie. Dadelijk daarna heeft die Heilige Geest om die woestijn ingedrijf om verzoekt te worden en om daarbij gestaan in die verzoekings, zodat hij dit kon overwinnen. Die duivel moest loop en engel het gekomen om hem te dienen. In die rest van zijn leven was hij bezig met daar die missie, om die macht van die duivel te verbreken en die koninkrijk met kracht te brengen. Die salving met die Heilige Geest en Godse goedkeuring was baie duidelijk uit die groot wonders wat hy gedoen het. Geneesings en duiveluitdrywings. Handelinge 10 vers 38. Op geen stadium van sy lewe was Jesus sonder die Heilige Gees. Ook in sy leiding en sterwe was die Gees van God sy helper. Hy is deur die Gees lewend gemaak in Petrus 3 vers 18. Hy het homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Sien Hebreërs 9 vers 14. Deur die Heilige Gees was hy in staat om die diepe leiding en die Godverlatenheid te dra en as oorwinnaar daar uit te kom. So het Jesus die koning geword wat oral op aarde die reg van God bring. Ons lees dit in Jesaja 42 vers 1 en 3. Hy is die tweede Moses wat die wet van God brengen, die nasie sal hulle daarin verheug. Hy het die wet vir ons vervul, en dit is nou aantrekkelijk en prachtig voor die volk van God, want ons kan hem in vrijheid dien. En so het die wet heeltemaal vir ons verander, en ons houding tegenover die wet het volledig verander. En dan lees ons in Jesaja 42 wat die vader vir die knecht, sy seun, sê. Ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas. Ek beskerm jou. En ek maak jou verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry. Wie in donkerte van die gevangenis sit, sal jy laat uitgaan. En die resultaat is, dat daar een nieuwe lied gesing word. Godse volk sal en moet nie net psalms sing nie, maar nieuwe liere sal oor Christus gemaakt word en met vreugde gesing word door al die nasies. Lees maar in vers 10 tot 12. Sing tot eer van die Here een nieuwe lied. Sing sy lof oor die hele aarde, allemaal wat op die see vaar, alles wat in die see is, al die eilanden en die wat daarop woon. Laat die woestijn en sy stede die lof van die Here uitroep, die dorpe in die omgeving van Kedar, laat die inwoners van Sela jubel, laat hulle van die toppen van die berge af juig. Laat hulle aan die Here eer bewys en op die eilanden sy lof verkondig. Nou, dit is nou toch wel duidelijk voor ons, dat die doelwit van hier die missie nog niet bereik is op die dag van Jezus' opstanding nie. Zelfs vandaag nog is daar plekken en volken wat nog niet die evangelie gehoord hebben. Ons wereld telt 195 landen. Maar daar is honderden verschillende volken en stammen en taalgroepen. Die kustlanden, die naties, dat is die heidenen, wacht steeds voor daar die lucht en voor die wet van Christus. Dit heeft nog niet allemaal bereikt. Jezus was ook niet net die koning van de Joden. Hij was die licht voor die naties. Dit staat hier in Jesaja 42. En Paulus noemt dit ook in Romeinen 15, vers 8 en 9. En daarom stuur Jezus zijn kerk uit. Zoals die Vader mij gestuurd heeft, stuur ik jullie ook. Nou, dus duidelijk toch, zijn missie het ons missie geworden. Hoekom heb ik dit zo uitvoerig uiteengezet? Zodat ons allemaal overtuigd zal raken van die missie van Jezus. Wat ons missie geworden is. Leer uit die Bijbel wat die missie van Jezus was. Hoe dit in die Oude Testament reeds uitgespeld wordt. Wanneer ons allemaal dit geleerd heeft, zal ons die woord gevestigde kerk nooit meer gebruiken. Ons is een gestuurde kerk. Een kerk op pad, met een missie. Die tweede deel, hij geeft zijn krachtige geest en een prachtige boodschap. Broers en zusters, ons heeft nou al een eerste antwoord gekregen op die vraag, so what? Wat een verschil maakt die opstanding nou? Jezus heeft die eerste deel van die missie volbracht. En hij stuurt nou zijn kerk die wereld in. Jezus heeft uit die graf opgestaan. Die apostel heeft die missie verstaan en aanvaard. Hij heeft van die leer graf niet een bedevaartsplek gemaakt waar christenen bij elkaar komen en aan die verleden denken. Nee, Jezus' kerk is een kerk op pad. Maar ons is dikwijls zo angstig. Wanneer ons denken aan evangelisatie, beginnen ons dikwijls dadelijk problemen zien. Ons benoemen commissie om die ding te bestuderen en om ons toe te rusten. En is mooi, maar gaan ons dan ook iets doen met daar die toerusting? Ik denk dat angst en een gevoel van onmacht voor ons een verlammende rol speelt. Maar Jezus verandert ons. Hij heeft zijn discipels, zijn kerk, twee belangrijke dingen gegeven. En het is beide die gevolg van die opstanding. Hij geeft van ons die kracht van zijn geest. En hij geeft van ons die blije boodschap van vergeving. Denk net dat jij bij een groot maatschappij werkt. Je hebt een paar jaren daar gewerkt en je doet aanzoek voor een ander post. Bij diezelfde bezigheid. En die directeur heeft nou een onderhoud met jou. En hij zei voor jou: nee, ik ga niet hier die post voor jou geven. Anders maak jou een bestuurder. Dan denk jij: wow, dit is een grote verantwoordelijkheid. Ik heb geen ervaring mee. Ik kan het niet hanteren. Ik zoek dit niet. Je is bang om fouten te maken en willen teleur te stellen. Maar dan zegt die directeur: ons is overtuigd dat je dit kan hanteren. En ons zal jou goede ondersteuning geven. En aan jou een manager toewijzen wat jou kan adviseren en helpen. Nou lijkt het schielijk helemaal anders. Nou, zo geeft Jezus voor ons die Heilige Geest. Om ons angsten te overwinnen. Om ons zelfgecentreerdheid weg te nemen. En om in ons liefde te ontsteken. Voor hem, voor die boodschap en voor die naties. Hij maakt ons bekwaam. Die Geest van Christus. En onthoud, die Vader heeft voor zijn zoon die Heilige Geest gegeven. Dit is ook om Jezus zijn missie op aarde kon uitvoeren, tot in die dieptes van die hel. Hij schakel hulle en zijn hele kerk in die missie in. De discipels hebben nog 50 dagen wacht tot die Heilige Geest uitgestort is. Intussen heeft Jezus hulle onderricht door die koninkrijk, door zijn missie op aarde, wat hij nou voor hulle gegeet. Maar toe. Die Geest heeft die 11 bang discipels veranderd in getuies van Jezus, wat on fire was. Sedert die Pinksterdag was hulle voor die duivels aan wachten niet meer bang. En zo heeft zijn Geest op die hele, zo heeft hij zijn Geest op die hele kerk uitgestort. Ons praat van die amp van al die gelovigen. Ons deel allemaal in die missie van Jezus. Wat nou die missie van zijn kerk is. En hij heeft zijn Geest ook voor ons gegeven. Vertrouw op die werk van die Geest. Hij brengt groot veranderings. Hij verandert ons hart en maakt dit gewillig. Hij schrijft zijn wet in ons hart. Hij verlicht ons verstand, zodat ons die missie verstaan en weet en gloeit dat Jezus alles verdient heeft. Die uitkomst staan reeds vast. Die overwinning is zeker. Nou, als jouw verstaan van die werk van die Geest zwak is, vaag, werk daaraan om dit in focus te krijgen. Dus met een fotocamera, dat je dit in focus krijgt, dat het niet meer vaag is. Nu. En dan kan jij op hem vertrouwen. Hij verandert van ons hart, hij verlicht ons verstand. En hij geeft ook voor ons die kracht om die missie te kunnen uitvoeren. Predikanten en zendelingen wat vol is van die Geest, ervaar die kracht en vrijmoedigheid wat hij geeft. En alle christenen geeft hij kracht om moedig, zonder vrees, die wereld in te gaan en Jezus bekend te maken. Als jij beseft dat die vijand machtig is, en als jij bang is voor die vragen of negatieve reacties van mensen, bid dan tot Christus dat hij jou vervult met zijn Geest. En jou moedig en onverschrokken maakt. Jezus geeft dus voor ons zijn Geest, wat krachtig is. Hij geeft ons ook een prachtige boodschap. Want kijk, die boodschap wat ons ontvangen, het is ook een geweldige bemoediging. Als jullie voor mensen hun zondes vergeven, wordt het hulle door God vergeven. En als jullie dit niet vergeven, nie, wordt het niet door God vergeven. Nie. Dus rechtig, goede nieuws. Daar is vergeving. Die apostelen hebben die boodschap gedurig door gepreek. Hulle het Israël en die heidenen op hun zondes gewijs en tezelfde tijd dadelijk verkondig dat God vergeving geeft aan allemaal wat in Christus gloeit. En je leest het steeds weer in die boek Handelingen. wanneer Paulus of Petrus mense toespreek. Selfs Israel wat Jesus gekruisig het, mag die genade van God ontvang. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangezicht van die Here mag kom, sê Petrus in Handelinge 3. Paulus verkondig dit aan die Jode en heidene. Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sonde aan julle verkondig word. En dat elk een wat glo deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. So dikwels is ons bang om in discussies betrokken te raak en nie al die antwoorden te heen. Of ons gaan argumenteer oor die kerk en vergelijk dit met andere kerken. Dan is ons focus verkeerd. Die taak van die kerk is om eenvoudigweg die boodskap van redding te verkondig. Om dit te bekend te maak. Daar is vergeving vir allemaal wat om bekeer en in Jesus glo. Het is eindelijk so eenvoudig. En die gees sal die bekering werk in allemaal wat God uitgekies het. Ons hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Ons taak is om die evangelie bekend te maak. Ons moet nie heel tyd onszelf met ander kerke vergelyk nie. Maar ons moet wel bewust daarvan wees dat daar een ander evangelie is. Een evangelie, een boodskap wat baie mense glo en wat hulle beïnvloed. Elke periode van die geschiedenis het wel weer een ander teen-evangelie. In die tijd van Paulus het Jode vir die heidene gesê, ja, het is goed dat julle in Christus glo, maar julle moet ook besnede word. Die besnijdenis is nodig om gered te word. En so het hulle toch weer die wet van Moses opgelê en die evangelie van genade een kant geskuif en eindelijk verwerp. In ons tyd is die voorspoed evangelie baie gewild. God wil nie dat jy sukkel nie. Elke gelovige mag genesing en rijkdom claim. In Jesus naam, sê dit in geloof en dit sal gebeur. Nou, vanaf die heel eerste begin, vanaf die dag van die opstanding, is het al duidelijk dat dit een valse evangelie is. Jezus het zijn disciples bevel gegeven om die genade uit geloof alleen te preek. En het was ook van die begin af duidelijk dat allemaal wat Christus volgt, allerhande teenspoed in hierdie wereld zal ontmoeten. Die volle vreugde en rijkdom kom eerst in die hemel. Jezus sê nog iets speciaals oor die verkondiging van die redding door genade en door geloof alleen. Hy sê, as julle vir mense hulle sondes vergewe, dan word dit door God hulle vergewe. As julle dit nie vergewe nie, dan word dit nie door God vergewe nie. Hy stuur dus die apostelen uit met een volmacht, met gesag. Hulle moet verkondig dat die vergeving een feit is. God gee dit wanneer hulle dit vir die mense verkondig en wanneer die mense dit in geloof aanneem. Jy kan dit vergelyk met de proclamatie van die president als hy amnestie afkondig vir mense wat skuldig was en hy laat het bekend maak of in die government gazette of door mense wat hy uitstuur. Als hy nou bekend maakt dat die mense nou vry is, dan is hulle op daardie moment vry. Nou, in hierdie geval is dit ook so. Als God dit verkondig, dan is die sondes vergewe. Maar daar is dan wel die voorwaarde dat mense hulle bekeer en in Christus glo. Nou, hierdie gesag wat Jezus vir die apostelen gegee het, is oorgedra op die kerk. En dit is nou die verantwoordelijkheid van die predikant en die ouderlingen. Wat is daarvoor aangesteld in die kerk? Dit gebeur in die verkondiging van die evangelie. vir almal wat hulle verootmoedig, wat hulle afkeer van die sonde en in Jesus glo, verklaar ons hier, deur die prediking, dat hulle sondes vergeef is. En saam in die kerkraad is die oudstes verantwoordelik vir die uitoefening van die tug. Die lidmate word daarby ingeskakel en die ouderlinge saam spreek uit, wanneer een lidmaat in sonde volhard, dat hy of sy buiten die koninkryk van God staan. Dus wanneer dit volgens die skrifte gedoen word, dan bevestig Jezus daar die oordeel. En wanneer een lidmaat hom bekeer, dan wordt hij of zij met vreugde weer in volle rechten als lidmaat aanvaard en herstel. Zo wordt die vergeving binnen en ook buiten die gemeente aangekondigd en uitgedeeld. Ons mag samen ons verheug in die tijd van verkwikking wat aangebreken na die opstanding van Christus. Ons hoeft niet vaag te blij oor die opstanding nie. Dit maakt een groot verschil in ons eigen leven en in die wereld. Ons mag saam die missie van Jezus voortzet met die wijstand van zijn geest, totdat hij terugkomt. Amen.